Dankjewel, Arjan. Voor alle mooie liederen. Voor het verblijden. Dat komt vandaag ook nog terug. Ik zet hem even iets hoger. Ben ik zo goed te verstaan? Fijn om hier weer te zijn. Ik vond het ook heel leuk, gewoon net toen ik binnenkwam ook, dat ik een aantal van jullie ken. Tenminste, enigszins ken. Want daar gaan we het nog over hebben, over dat kennen. En hoe enthousiast jullie ook zijn. En dat zal niet alleen vandaag zijn natuurlijk. Dat leeft hier. En in die zin zijn we ook één gemeente. We zijn ook met elkaar verbonden. Er was net al iemand naast me die zei, blijf hier dan maar als we toch echt één gemeente zijn. Ja, zo één. Oké. Ik heb een vraag. Denk daar eens even over na. En die vraag is, neem eens iemand in gedachten die je echt goed kent. En bedenk dan eens, wat weet je dan van hem of haar? Misschien zijn er één of twee van jullie die hierop willen antwoorden. Als je iemand echt goed kent, wat weet je dan? Wat voor dingen weet je dan?
Innerlijk.
Of die te vertrouwen is. Ja. Waar iemand van houdt. En ook waar iemand dus niet van houdt. Wat iemand.
Iemand bij wie je nooit kan afgaan.
Iemand bij wie je nooit kan afgaan. Ja, dat zou kunnen. Als je iemand goed kent. Of je weet dat je bij iemand maar beter uit de buurt kunt blijven. Ja. Ja. Goed om daar. Nou, ik ben blij dat je iemand kent bij wie je nooit kan afgaan. Ja. Zo iemand ken ik ook. Het is ook goed om na te denken over hoe ben ik dat dan te weten gekomen? Want als je iemand echt goed kent, dan weet je inderdaad waar iemand van houdt, waar hij niet van houdt. Dan weet je wat hij of zij wil, waar hij naar streeft, wat hij wil bereiken. En ook hoe die zich gedraagt in bepaalde situaties. Nou, waar gaan we natuurlijk naartoe vandaag? Wat betekent het dan als je Jezus echt kent? En hoe leer je hem echt kennen? We hebben het wel eens over vernieuwen van denken. Zo mag je ook vernieuwd of hernieuwd kennis maken met hem, met Jezus. En hem nog beter leren kennen. En dat gaan we doen vandaag. En daartoe worden we ook uitgenodigd. En die uitnodiging vinden we in de tweede brief van Petrus. Dat is echt een heel mooi gedeelte. Het biedt een prachtig vooruitzicht. Het biedt een belofte. Maar het geeft ook aan hoe je die belofte kunt invullen en uitleven. En Petrus, die richt zich in zijn brief tot de gemeente in Klein-Azië. Dat is wat we nu Turkije noemen. En die gemeenten worden op dat moment nog niet vervolgd door de autoriteiten. Maar de vijand heeft het wel gemunt op de gemeenteleden. En dat is natuurlijk ook een vorm van vervolgen. De gemeente heeft namelijk te maken met valse leraren. Leraren die verkondigen een leven vol hebzucht en losbandigheid. En ze brengen dat zelf ook nog eens in de praktijk. Dus ze laten zien hoe dat moet. En misschien herken je dan al wat van deze tijd en deze situatie. Ook wij worden niet of nog niet vervolgd. Maar het wordt ons als christenen wel steeds moeilijker gemaakt om ons geloof openlijk te belijden. Om ook zonder allerlei discussies uit te komen waar je voor staat en in gelooft. De vijand probeert ook jou en mij af te leiden en te verleiden. Aan te zetten tot verkeerde gewoonten, verkeerde begeerten, tot een leven dat niet is naar Gods wil. Dus in die zin zitten er veel actuele parallellen van de tijd van Petrus en die van ons nu in de gemeente. We lezen 2 Petrus 1, vers 2 tot en met 11, eerst uit de NBV en centraal staan de versen 10 en 11. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Nou, dat is heel wat, deze tekst. We gaan hem daarom nog een keer lezen, maar dan uit het boek. En vul deze keer daar je eigen naam maar in. Het is mijn grote wens dat jij, en vul hier je eigen naam in, dat jij God en onze Heere Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zul je gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Want als je hem beter leert kennen, zal hij jou door zijn grote kracht alles geven wat je nodig hebt om werkelijk goed te leven. Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met je delen. Hij heeft jou geweldig grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt je van de begeerte en het verderf om ons heen en geeft je deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor heb je meer nodig dan vertrouwen alleen. Je moet ook je best doen om goed te zijn. En zelfs dat is niet genoeg. Je moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer je eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat je God kunt dienen. Dan ben je klaar om een vriend te zijn voor je medechristenen en om alle mensen lief te hebben. Als je deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Maar als geen van die eigenschappen bij jou aanwezig is, ben je blind en kortzichtig. Dan ben je vergeten dat God jou van je oude, zondige leven heeft bevrijd. Laat uit jouw leven blijken dat God je heeft geroepen en uitgekozen. Dan zul je nooit struikelen of vallen. Als je zo leeft, zal God de poorten van het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus, wijd voor je openzetten. Als je zo leeft, dan staan de poorten van het eeuwige koninkrijk van Jezus wijd voor je open. Dat is een belofte, dat is een vooruitzicht. Nooit meer struikelen. En dan ook nog eens onbegrensde toegang tot Gods eeuwige koninkrijk. Ja, je zou er, als je het voor het eerst leest, misschien overheen kunnen lezen of denken van ja, maar dat is een geweldige trekker, een geweldige belofte, waar ik in ieder geval heel blij van word. En mede daardoor ben ik aan het schrijven gegaan en aan het denken. Dan kom ik natuurlijk terecht bij dat koninkrijk. Wat is dat dan? Ja, Gods koninkrijk, dat is die geestelijke situatie, die plaats waar God troont en waar Jezus aan zijn rechterhand zit. Dat is dat rijk van enkel licht en leven. Dat is die situatie in die hemelsferen in Christus Jezus, dus waar Jezus is, waar hij te vinden is. En in het boek Openbaring lezen we heel veel over het koninkrijk van God. Over die schitterende stad waar God woont, samen met zijn trouwe dienaren. En die zullen daar als koningen heersen tot een eeuwigheid. U herkent die beschrijving vast wel. Het gaat hier over de situatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in Openbaring 21. En zover is het nog niet, maar daar gaat het wel naartoe. En die poorten van dat nieuwe hemelse Jeruzalem, die staan voortdurend open. Lezen ook in Openbaring 21. Voor alle mensen die Jezus bij het laatste oordeel opwekt uit de dood. De gezegende van de Vader. Mensen van elke tijd, elke plaats, elk volk, elke stam en natie. Hun namen staan in het boek van het leven en van het Lam. En je kunt echt zeggen, je bent gelukkig als je daar binnengaat. En dat is een situatie waar ik heel graag binnen wil gaan, maar niet alleen. Samen met anderen, met jullie. En als je er ook zo naar verlangt, als je zegt, ja, dat wil ik natuurlijk ook. En ik kan me niet voorstellen dat je dat niet wil. Dan is het goede nieuws, het mooie nieuws, dat dat kan. Dat je vandaag al kan leven in dat koninkrijk. Dat die poorten van dat hemelse koninkrijk nu al openstaan voor jou en voor mij. Je kunt nu al voor Gods troon komen. Nu al in zijn licht zijn. Door Jezus. Het licht en dat klimaat van vrede en van goedheid, dat bestaat nu. En dat is natuurlijk heel mooi. En we weten dit, we hebben dit vaker gehoord. Maar misschien ervaar je dat niet elke dag al zo. Soms heb ik te maken, laat ik het bij mezelf houden, met verkeerde begeerten. Soms proef ik nog een heel ander klimaat in mijn leven. En dat komt omdat er ook nog een ander koninkrijk is. Dat van de vijand en zijn helpers. Er is nog verdeeldheid. Niet in Gods koninkrijk zelf, maar in de hemelsferen. En die verdeeldheid, die ervaar je nog. Die kun je nog ervaren, maar wat mij betreft, ik ervaar hem nog regelmatig bij mezelf. En soms ook bij andere mensen. Want we zijn nog onvolmaakt in ons doen en laten. We zijn nog gedeeld in ons willen, in ons de dingen die waar we ons op richten. En dat komt omdat die poorten van dat andere koninkrijk, van Satans rijk, ook openstaan. En hij verleidt je met kracht om daar binnen te gaan. Om zijn aardse kennis te verwerven. En denk dan niet van, ach, dat weet ik wel, dat onderscheid ik wel. Want de wereld om ons heen is vol met die onvolmaakte, vermengde kennis van de boze. En die klinkt vaak heel aannemelijk en aanlokkelijk. Dat komt omdat die vermengd is met kennis van de Heer. Als je die verkeerde kennis van de vijand, als je daar goed naar luistert, dan hoor je daar vaak dingen in die van God zijn, die waar zijn. Soms denk je, ja, wat ik nu hoor, wat ik nu zie, dat is eigenlijk wel goed. Dat is eigenlijk wel mooi. Of daar is toch niks mis mee? Maar dan komt er iets bij. Dan komt er een komma. En dan denk je, ja, wacht even, dit voelt toch anders. En door die vermenging blijft het vaak zo lang hangen. Door die vermenging komt het vaak toch binnen bij je. En kun je daar jezelf door laten verleiden. En wat er dan gebeurt, bij jezelf of bij anderen, is dat je niet meer tevreden bent met wat je hebt. Niet meer tevreden met wat je hier hoort, bijvoorbeeld. Dan wil je meer van iets anders. Dan wil je meer van, nou ja, je kent de bekende verleidingen. Geld, macht, genot. Wat kan ook vrijheid zijn. Spirituele vrijheid. Geestelijke vrijheid. Of de boze laat je verlangen naar dingen die je vroeger had. Hoe het vroeger was. Wat je toen deed. En hoe mooi en hoe leuk dat eigenlijk was. En op die manier word je blind en kortzichtig. Dan zie je de dingen die dicht bij je zijn. Dan zie je de dingen van de aarde. Vlak voor je ogen. De vijand laat je steeds meer vergeten dat je zonden zijn vergeven en dat je bent gereinigd. Dat is hoe valse leraren werken. Als je ze navolgt, leef je steeds verder geestelijk in duisternis en raak je verder af, verder vervreemd van God. Blijf dus ver weg van dit koninkrijk En ga niet binnen door deze poorten, door deze deuren. Ook niet om heel even te kijken, om even te proeven. Om even te weten hoe het daar is, want ja, dan kun je er wel over meepraten natuurlijk. Nee, ga juist in op de liefdevolle uitnodiging van de Heer. Want God roept jou. God kiest jou. Hij verkiest, hij kiest de mens boven dieren, boven engelen. En hij heeft jou lief. Je bent heilig voor hem. Je behoort tot zijn uitverkoren geslacht. De Bijbel staat er vol mee. Dit mag je weten, dit mag je beseffen en hopelijk zeg je, dit ervaar ik al zo. Is dat zo? Ervaar je dat al een beetje? Of misschien heel veel? Dat God je heeft gekozen, dat hij een doel heeft met jou. En ik zie gelukkig mensen knikken en misschien knik je van binnen en denk je, ja, ja. Want voor heel veel gelovigen, heel veel christenen is dit niet vanzelfsprekend. Er zijn heel veel christenen, ook die ik ken, die niet durven zeggen dat God hen heeft gekozen om voor hem te leven. Maar hij verkiest jou om je in te zetten voor de verdere groei van zijn koninkrijk. En de vraag is dan ook veel meer, kies jij ook voor hem? Als je daar ja op zegt, laat het dan ook zien. Laat dan zien dat je bij hem hoort. Laat dan zien dat je door hem geroepen weet, uitgekozen weet, door te doen wat hij van je vraagt. En soms kunnen anderen dat al aan je zien, en soms ook nog niet. Eigenlijk maakt dat nog niet eens zo heel veel uit. Het gaat erom dat jij ervoor kiest om jouw roeping en uitverkiezing waar te maken. Ja, en dan mag je dus het gaan doen. Dat goede leven gaan leiden. Ja, wat is dat dan, dat goede leven? Ja, eigenlijk kan iedereen daar kenmerken van noemen. En ik denk dat als we dat met elkaar hier zouden doen, dan zou je die onder elkaar kunnen zetten. Maar ik heb het jullie makkelijk gemaakt, dat heb ik alvast gedaan. Want je haalt ze zo uit de Bijbel. Je haalt ze uit de teksten van Petrus, maar ook op andere plekken in de Bijbel. En ook mensen die de Heer niet kennen. Ook mensen die de Bijbel niet kennen, kunnen eigenschappen noemen van een goed leven. Want de eigenschappen van de Heer, die zitten in zijn schepping. Ieder mens kan iets van God weten, al is het maar een beetje. Dat weet je vanuit je hart en vanuit je geweten. Want daar zijn die wetten in geschreven. En Paulus noemt dan een aantal van die eigenschappen, en ik heb ze onder elkaar gezet. Eigenschappen van een goed leven. Het is het vertrouwen op de Heer, het in hem geloven en je aan hem geven, maar ook vertrouwelijk met hem omgaan. Dat is het wandelen met de Heer. Het heeft te maken met God dienen, met een vroom leven leiden. En vroom is een ouderwets woord, maar het betekent toegewijd aan hem. Gehoorzamen komt van gehoren, luisteren naar, gehoor geven aan en ontdekken wat hij belangrijk vindt. Deugdzaam, ook zo'n woord. Misschien zegt het je niet gelijk heel veel, maar het heeft alles te maken met eerbaar, eerlijk, betrouwbaar, rechtschapen, puur, rein en schoon. Zeker ook op zedelijk, seksueel gebied. En jezelf beheersen, volharden. Betekent dat je je eigen verlangens opzij kan zetten en geduldig volhoudt, juist ook als het moeilijk wordt. En je kunt hier nog wat aan toevoegen, bijvoorbeeld de vrucht van de geest uit Galaten 5 of enkele zaligsprekingen uit de bergreden. Het blij zijn, je verblijden met de Heer, kwam vanochtend nog voorbij. Staat op een volgende dia. Het vrede brengen, vrede gaan brengen en bewaren. En dat leidt tot eenheid in de gemeente. Dat is hard nodig de laatste tijd.
Absoluut.
Ja. Ook geduldig, nederig zijn. Dat betekent dat je beseft dat je van hem afhankelijk bent. Vriendelijk en zachtmoedig. En dan natuurlijk je broers en zussen liefhebben. Het staat hier wel zo mooi. Petrus schrijft het. Ik vind het soms hartstikke lastig. En daarbovenuit, of daarbij aansluitend, het liefhebben van andere mensen. Gelovig of niet. Lid van de gemeente of niet. Je medemens. Zelfs diegene die heel anders is dan jij. Ja, zelfs diegene die jou iets heeft aangedaan. Die het niet zo goed met jou voor heeft. Dat gaat ver. En dan gaat het ook nog eens. Niet om een paar van die eigenschappen. Maar om het geheel van eigenschappen en gedrag. Alles samen. Het gaat dus veel verder dan iets voor een ander over hebben. Of tot 10 kunnen tellen. Als je boos wordt om je in te houden. Die eigenschappen als geheel. Waar we zojuist een aantal van hebben laten zien. Het is niet eens compleet die lijst. Maar die eigenschappen laten zien hoe het er in Gods Koninkrijk aan toe gaat. En ze kunnen dan ook alleen zichtbaar worden in jou en mijn leven en in de gemeente als we verbonden zijn met de bron, met Jezus en met God. En door verbondenheid met die bron kunnen wij die liefde, die bepaalde liefde gaan leren die nodig is om echt een ander lief te hebben. Om echt van je medemens te houden. Wat die ook doet, hoe die ook reageert, hoe die ook terug of niet terugpraat of doet naar jou. En dat is natuurlijk die agape liefde. Die actieve, gevende liefde die niks terugvraagt, die niks terug verlangt. Liefde die gericht is op een ander en niet op jezelf. Ik geef dit en dan verwacht ik dat ik dat terugkrijg. Ja. Die agape liefde, die leren we van onze volkomen goede en liefhebbende God. En op een andere manier kun je je medemens niet oprecht en blijvend liefhebben. Dan zit daar vroeg of laat een grens aan. Oké, we hebben nu eigenschappen van een goed leven gehoord, waartoe Petrus oproept. En over agape liefde gehoord, dat zal ook niet voor het eerst zijn. Hoe doe ik dat dan? Want mij lukt het nog niet altijd. En toen ik deze brief voor het eerst las, dat is alweer lang geleden, toen dacht ik zelfs nog, weet Petrus eigenlijk wel hoe moeilijk dat is om dit te doen? Om je zo te gedragen, iedere dag opnieuw. Nou, niemand heeft gezegd dat het makkelijk is, of dat het vanzelf gaat. En dat komt omdat je je ervoor mag inspannen. Je mag daarvoor je best doen. De Statenvertaling gebruikt het woord, je mag je ervoor beijveren. En dan is het niet onmogelijk. Want God zorgt ervoor dat je niet meer hoeft te dragen dan je aan kunt. En hij geeft je alles wat je nodig hebt om te doen wat nodig is. En ja, Petrus, die weet heel goed wat dit betekent. Petrus heeft ook fouten gemaakt in zijn leven. Denk aan de storm op het meer, waar hij dan op die golven loopt en begint te twijfelen en dan wegzakt. Maar natuurlijk denk je ook aan Petrus' verloochening van Jezus, nadat hij in de hof van Gethsemane door soldaten is meegenomen. Maar Petrus, die heeft zijn misstappen ook rechtgezet. Met vallen en opstaan bracht hij in de praktijk wat de Heer van hem vroeg. Zo werd Petrus een rots, als een rots en een voorbeeld voor de gemeente. En zo mag ook jij, en zo mogen ook wij, en zo mag ook ik, met vallen en opstaan als het moet, als een rots worden in je eigen gezin, je eigen werk, en ook hier in de gemeente. En dan kun je vast een heleboel eigenschappen noemen, die juist voorbij kwamen, zo net voorbij kwamen, waarvan je denkt, daar heb ik nog heel veel in te ontwikkelen. Maar je kunt hopelijk ook al een aantal eigenschappen noemen waarvan je denkt, hé, daar ben ik stappen in aan het maken. Daar heb ik stappen gezet. Misschien pas de afgelopen tijd. Daar ben ik in gegroeid. En als je dat niet kan of niet durft om dat te benoemen, dan kan een van je broers of zussen in de gemeente het vast wel. Dat is toch gaaf? Daar mag je dankbaar voor zijn. Zo mag je doorgaan. En dan is de eer voor hem, niet voor jezelf. Zo wil ik door. Ik wil leven naar zijn wil, naar uw wil, Heer. En Petrus die laat duidelijk zien hoe je dat moet doen. Hij zegt, als je dat wil doen, dan moet je de Heer leren kennen. En dan moet je kennis ontwikkelen van zijn plan. Ik hoorde het al uitbidden vanochtend. Petrus kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat kennen is als je wil leven naar Gods wil. Het is iets waar je naar mag jagen. En tegelijkertijd is het kennen niet alleen belangrijk om zijn wil te doen, maar ook om het werk van de vijand te herkennen en je daartegen te weren. De boze die dus al dan niet door valse leraren Gods boodschap wil verdraaien en die kennis van beneden wil vermengen met kennis van boven. En Jezus leren kennen, dat kan. Ook al heb je hem nooit fysiek ontmoet. Denk maar aan de apostel Paulus die een hartsrelatie had met Jezus. En dan kom ik terug bij waar we mee begonnen vanochtend, bij die vragen. Als je Jezus echt kent, dan weet je wie hij is. Dan weet je ook wat hij voor jou en voor ons heeft gedaan. Dan ken je en erken je zijn plaats als koning naast God op de troon. Maar als je hem echt kent, dan weet je ook hoe hij is. En dan weet je wat hij van jou verwacht en wat juist niet. Dan begrijp je zijn wil en zijn wet. Dan begrijp je het waarom ervan, met je hoofd en met je hart. Vanuit je verstand en gevoel. En dan wil je ook steeds meer gaan doen en verder met hem optrekken. Dan wil je steeds meer gaan doen wat hij van je vraagt. Vanuit liefde, vanuit respect, vanuit vertrouwen. En zo raak je vertrouwd met hem. En dan wil je ook jezelf laten kennen door hem. Niet alleen hem kennen, maar jezelf laten kennen. Dan zet je de deuren of de poorten van jouw huis of jouw hart wagenwijd voor hem open. Niet dat jouw huis gelijk is aan dat van hem of dat jij een eigen koninkrijk hebt, hoewel ik ken wel mensen die zich soms zo opstellen. En dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Nee, het gaat erom dat je hem onbelemmerd toegang geeft tot jouw levenshuis. Dat hij in alle kamers mag komen en mag aanwijzen wat er nog opgeruimd mag worden. En als je Jezus kent, dan weet je ook wie en hoe God de Vader is. Want Jezus is de afstraling, het beeld van Gods heerlijkheid. Alles wat Jezus zegt en doet is namens zijn Vader. En God zoekt jou en mij op in en door Jezus Christus. Hij openbaart zich aan ons door die Zoon van zijn liefde. Zodat we hem echt gaan kennen. Zodat we hem echt gaan liefhebben. Zodat we God in Christus gaan bekennen. Dat betekent dat je met hem verbonden raakt in wederzijdse liefde. Dat je leeft in gemeenschap met de Zoon. En zo, door dat te doen, door je zo te ontwikkelen, krijg je deel aan die goddelijke natuur. Waar Petrus het over heeft, 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Het gaat dus niet zozeer om een rationeel geloof, om het kennen in boekenkasttermen, maar om een relationeel geloof, om een persoonlijke band, persoonlijk geloof in Jezus. En als je hem zo leert kennen, vooral relationeel, dan kom je steeds hoger op. En dan word je steeds sterker. Zo sterk dat je niet meer, nooit meer hoeft te wankelen of te vallen. Niet meer vast komt te zitten in valstrikken van valse leraren. Integendeel. Jij kan dan voor altijd blijven staan. En dan komt Gods Koninkrijk ook in jou en mij tevoorschijn. Door Jezus die je dus sterker maakt, die je volmaakt of volmaakt. En dat is de vrucht of de opbrengst van zo'n positief geestelijk proces in je leven. In de levens van mensen in de eindtijd. En dat kun je zien, dat kun je voelen, dat kun je ervaren. En dat zal ook vroeg of laat zichtbaar worden in je gedrag. Het kennen van de Heer in deze zin en het doen van zijn werken horen dus bij elkaar. Net als dat geloof en werken bij elkaar horen. En daar mag jij je voor inzetten. Daar mogen jij en ik ons voor beijveren. Doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. En dat beijveren, Dat inspannen, dat je best doen, dat is niet iets wat je op eigen kracht hoeft te doen. Dat werkelijk kennen van hart tot hart, het dicht bij hem zijn en samen met hem optrekken, is mogelijk doordat je met God en Jezus bent verbonden in de Heilige Geest. En dan kun je dus zeggen dat de Heer, dat hij in je hart woont. Dus het is een vorm van ontspannen inspannen. En niet er eens eventjes heel hard voor in je krachten voor inspannen, want dan ga je het niet volhouden. En je redding, ook die hangt niet af van je inspanning. Ook die hangt niet af van jouw harde werken. Want je bent gered door je geloof. Je wordt gered door de genade van God. Niet door eigen prestaties of goede daden. Maar het is wel Gods bedoeling dat je door die genade die je krijgt, daarna streeft om het goede te doen in je leven. Het is dus geen achteroverhangen en denken van hij doet het dus wel voor mij. Ik geloof al, dus dat is genoeg. Maar je mag hierin oefenen en stap voor stap vooruitkomen. En al die eigenschappen die dus bij elkaar horen, die versterken elkaar dan. En dan zou je kunnen zeggen, het is doen door kennen en kennen door doen. Ik heb hem ook op een dia gezet. En ik moest denken aan toen ik 20 was, toen ik tot geloof kwam. Ik ging lezen in de Bijbel voor het eerst. Ik ging bidden, ik ging naar diensten toe, ik ging nadenken, praten, discussiëren. Dat weet jij natuurlijk nog wel, Carola, dat waren leuke tijden. Maar ik ging ook keuzes maken. Ik maakte keuzes om bepaalde dingen niet meer te doen. Discotheken met harde muziek. Bepaalde films kijken, muziek luisteren. Ik wilde het niet meer. Ik kwam erachter door wat ik las, door wat ik ervaarde in mijn hart. En doordat ik die keuze maakte, kreeg ik meer tijd en ruimte om me tot de Heer te richten. Om te lezen, om te bidden, om naar de gemeente te gaan. En daardoor werd ik bevestigd in bepaalde keuzes die ik maakte. En daardoor kwam ik achter dat ik bepaalde dingen beter wel kon blijven doen of niet meer ging doen. Het was een proces wat eigenlijk steeds makkelijker ging. Dus ik ging doen door het kennen en hem beter leren kennen door dat doen. Oké, dus even samenvattend. Als je wil leven naar Gods wil, dan moet je de Heer echt leren kennen, van hart tot hart, relationeel. En dan hebben we het over kennen door doen en doen door kennen en dat het daar niet van afhangt. Maar hoe leer ik de Heer en zijn plan nou echt beter kennen? Hoe doe ik dat dan? Ook daarvoor vind je de sleutel bijvoorbeeld al in de brief van Petrus. Het is door je te grondvesten in Gods waarheid en liefde. Het heeft alles te maken met je wortelen in hem. In hem die de waarheid is. De Bijbel staat er vol van. Ik zal, want jullie gaan het woensdagavond nog nabespreken, een heleboel teksten sturen die dit ondersteunen. Ja, voor het geval dat je denkt, dat heb ik zelf. Dat wortelen en dat grondvesten, dat wil zeggen dat je tot diep in jouw leven, tot diep in jouw grond met hem verbonden bent. Dat je alleen nog maar uit zijn bron drinkt en daar je wijsheid, je voeding, je kennis en je inzichten vandaan haalt. En hoe doe je dat dan? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar begonnen we ook mee vandaag. Hoe leer je je man of vrouw, je broer of zus, je vriend, een vriendin of een collega echt kennen? Dat is vooral door goed naar iemand te kijken. Het is vooral door goed naar iemand te luisteren. En dat doe je door dat je tijd met iemand doorbrengt. En dat kan dus niet even in een weekendje. En tegelijkertijd als je op iemand richt, iemand echt wil leren kennen, dan probeer je zo weinig mogelijk te doen wat je daarvan afleidt. Als je een lange wandeling met iemand maakt en in gesprek bent, of in gesprek wil zijn, maar je bent voortdurend op je telefoon aan het kijken, ja, dan zal het onderling contact toch wat minder diepgaand zijn. En zo werkt dat natuurlijk ook met de Heer. Door dagelijks van hem te lezen, over hem te lezen, je in zijn woord te verdiepen, je daarop te bezinnen, zijn woord te bestuderen, en dan bedoel ik niet dat je een studie volgt, maar bestuderen in de zin van overdenken, bidden, zingen, luisteren. En zo ga je die diepe betekenis van zijn woorden steeds beter begrijpen, steeds meer toepassen. En zo leer je die liefde van Christus kennen. Liefde die ja, boven alle kennis gaat. En zo raak je helemaal vervuld met zijn volheid. En dat kan dus eigenlijk pas ten volle wanneer je vervuld bent, verbonden bent met Jezus en God door Heilige Geest. Anders zal daar altijd iets aan ontbreken. Dit hoort daar dus bij. En daartoe, tot zo'n leven, word je uitgenodigd ook weer vandaag. Door die brief van Petrus. Om die verbinding nog grondiger met hem aan te gaan. En dan word je steeds meer één in je denken, in je willen, in je voelen, in je doen en laten. Sta je steeds steviger, word je ongedeeld, onwankelbaar. Onwankelbaar in hem, die zelf ongedeeld is en altijd dezelfde is en blijft. En dat is een proces wat niet in één keer zich kan voltrekken. Met wortels onder de grond is het net als met takken en bladeren boven de grond en met de stam. Ze groeien langzaam maar zeker, iedere dag steeds een beetje meer. Haal maar eens een keer een stevige plant of een boom uit je tuin met wortel erbij, hè? Dus niet die laten zitten. Moet je eens doen, dan kom je erachter. Van de zomer heb ik dat nog moeten doen. Hoe vervelend dat is. Ja, dat is het ook wel. Hoe lastig dat is. Dat zit echt er diep in. Wat er bij jou van binnen gebeurt, die wortels die zich laten voeden. Romeinen 11 zegt, als de wortel heilig is, dan zijn de takken het ook. Dat komt dus steeds meer naar voren aan de buitenkant. Iedere dag een beetje meer van dat goede. En hopelijk ervaar en zie je dat zelf ook al, die groei. Sta er eens bij stil en dank de Heer daarvoor. En ben daar niet te benepen in. Van ja, ik zie dat helemaal niet. Ik moet nog zo ver. Nee, je mag ook zien een stukje wat je al wel aan het afleggen bent. Elke dag opnieuw. Daar is de Heer blij mee. Zoals een vader blij is als hij zijn kinderen ziet ontwikkelen. Jij en ik, wij brengen dankbaar vrucht voort. Wij mogen een leven leiden dat in alle opzichten heilig is. Zo groeien we naar volmaaktheid. Zo zullen we geen last meer hebben van droogte of hitte. En hoeven we niet meer, nee nooit meer, te wankelen of te struikelen. Wij blijven staan. En dan wordt Jezus, die jou door God heeft geroepen en uitgekozen, en die je ook vandaag weer opnieuw roept en kiest, zichtbaar in je leven. En dan komt het koninkrijk in jou en mij en in ons samen en in onze gemeenten samen openbaar. Het zal gezien worden, zingen we wel eens. En zo werken we mee aan die voltooiing van Gods plan. Aan die nieuwe hemel en aarde die vol zal zijn van de kennis van de Heer. Een nieuwe aarde die vol zal zijn van de kennis van de Heer. En van dat koninkrijk mogen we nu al ervaren en straks mogen we er wonen tot een eeuwigheid. En God die staat met open armen voor je klaar, om je welkom te heten. Niet alleen dan, maar ook nu. Daar ga ik voor die open armen. Jullie ook, hoop ik. Dankjewel. Amen. Arjan, ik mag het aan jou overgeven.